Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Fijn dat je luistert naar BNR's Big Five. In coronatijd hadden we massaal nieuwshonger. Luister, lees en kijkcijfers bereikten recordhoogte. In BNR's Big Five van de hoofdredacteuren horen we hoe de redacties zochten naar de juiste rol en voor welke moeilijke keuzes ze kwamen te staan. En we praten ook over toenemende geweld tegen journalisten. Dreigementen zijn inmiddels dagelijkse realiteit. Dus welke maatregelen moeten hoofdredacteuren nemen om zichzelf en vooral ook hun mensen te beschermen? Met vandaag Paul Jansen te gast, hoofdredacteur van De Telegraaf. Hij zit sinds de jaren 90 bij die krant, eerder als correspondent in Indonesië en op de buitenland en de parlementaire redactie. Telegraaf bloed in de aderen.
Ja, dat kan je wel zeggen. Ja. Ja.
Goedemorgen en welkom.
Goedemorgen.
We beginnen met drie stellingen. Mag je met ja of nee op antwoorden? Of okay. Eens of oneens. Komen we later op terug, kan er genuanceerd worden.
Mag ik ook passen?
Misschien is het niet nodig. Journalisten laten zich gebruiken door politici in deze coronatijd.
Ja, maar niet alleen deze coronatijd.
Überhaupt. Ja. Google is voor ons een grotere concurrent dan de NOS.
Nee.
En de chocoladeletters van de Telegraaf dragen bij aan polarisatie?
Misschien.
Dat is te pas.
Nee, het is een beetje enerzijds anderzijds ja. Een C-antwoord. Maar laat ik gewoon ja zeggen.
Ja, oké. Okay. Nou, we komen erop terug, hoor.
Oké. Okay.
Sinds 2015 hoofdredacteur, hè?
Ja, klopt.
Bij je aantreden moest je tientallen banen schrappen. De oplagen van jullie papieren krant is in 20 jaar tijd ongeveer gehalveerd. Mm-hmm. Qua bereik zijn jullie ingehaald door het Algemeen Dagblad. Wat gaat op dit moment goed bij de Telegraaf?
Qua printbereik? Nou, heel veel kan ik je vertellen. Want sinds 2 jaar groeien wij weer sterk in abonnees. Wij zijn in...
Is dat de coronabonus?
Nee, want deze trend is al ingezet voordat corona helaas ons met z'n allen trof. Waar wij als journalistieke organisatie, net als andere uitgeverijen, dagbladuitgevers, geen negatief effect van hebben gehad in de oplage, om het maar zo te zeggen. Mm-hmm. Dus dat heeft ons geen windeieren gelegd. Maar wij hebben inmiddels ruim 2 jaar geleden hebben wij onze hele publicatiestrategie omgegooid. We hebben een digitale betaalmuur geïntroduceerd.
Over 1/3 van de artikelen online moet je voor betalen tegenwoordig.
Ja, het is een zogeheten hybride model. Ja. Maar we hebben naast print hebben wij online als belangrijkste platform. En dat heeft tot een enorme aanwas in abonnementen geleid. We groeien sterk met dubbele cijfers. En in de afgelopen 2 jaar betekent dat bij elkaar opgeteld dat we ongeveer 70.000 abonnementen erbij hebben.
Nou, meldde hij trots.
Ja, kijk, jij begint uit een ander vaatje te tappen, dan tap ik even terug.
Precies.
Ik moet er wel bij zeggen dat print blijft een krimpmarkt. Ja. Ook voor ons, dat gaat echt niet meer groeien. Maar wij zien wel dat in het digitale domein de groei dusdanig is dat je daarmee die krimp, want de marges zijn in print wel beter dan in het digitale domein.
Wat nog meer te verdienen.
Maar ja, die groei is zo hard dat we dat compenseren. En dat is wel heel belangrijk. Maar ik kan ook melden, en dan hou ik met borstklopperij op, dat de laatste cijfers die ik heb gezien, dat de oplagen, dus dat is de print en de digitale oplaag, dus de replica, de digitale krant, bij de Telegraaf ook groeit.
Kijk,
opgeteld.
Want op de voorpagina staat ook trots spraakmakend de grootste.
Zo is dat, meneer.
Staat op de papieren krant. Ja. Dacht ik, ja, dat is ook wel een manier van creatief boekhouden. Want als ik dan de bereikcijfers bekijk, dan is toch echt het AD groter.
Als je kijkt in printbereik, klopt dat. Maar printbereik is...
Maar toch staat dan voor op de krant spraakmakend de grootste.
Dat staat ook niet voor niets. Want wij vinden het AD iets minder spraakmakend.
Spraakmakend.
Of zoals Hans Nijhuis zelf zegt, kleurloos. Hij is er trots op.
Kleurloos de grootste.
Kleurloos de grootste.
Ja, dat zouden zij
ik herhaal in printbereik. Hè. Ja. Printbereik, dat is natuurlijk een heel raar begrip. Want vroeger werd er gelegen in oplagen, gemeten in oplagen. En in de oplagen zijn wij nog steeds aanzienlijk groter dan het AD. Maar zoals je misschien weet, wordt er via een meting onder een groep, een panel van lezers, wordt er vervolgens een rekenmethode op losgelaten en de aanname daarbij is. En in mijn formulering merk je al dat ik daar iets van vind. De aanname daarbij is dat 1 AD door meer mensen wordt gelezen dan 1 Telegraaf. En zo is het dus mogelijk dat, hoewel hun oplage aanzienlijk lager is dan die van de Telegraaf,
de bereikcijfers hoger zijn.
Dat de printbereikcijfers, wat. Ja, dat is natuurlijk gek of lastig te meten, maar de printbereikcijfers zijn daardoor toch hoger. Nou, ik zou zeggen, gefeliciteerd.
Ja, het is een beetje stuivertje wisselen. Laten we het zo dan bekijken.
En dat is ook goed, hè. Je bedoel, concurrentie, we geven vaak af op elkaar, maar ja, we hebben elkaar ook hard nodig. Want je houdt elkaar gewoon scherp.
Ja, maar dan zijn jullie dus over het scherp gesproken spraakmakend. Zou je zo de Telegraaf omschrijven? Hoe zouden jullie als krant omschrijven de toon, het karakter?
Nou ja, spraakmakend staat niet voor niets elke dag op die voorpagina. Ik vind dat een goede samenvatting van wat we zijn en wat we graag willen zijn.
Ja, en spraakmakend betekent dan op alle vlakken?
Nee, het is natuurlijk een kernachtige samenvatting van wat je als nieuwsproduct maakt. Maar,
is spraakmakend hetzelfde als schreeuwerig?
Nee, wat mij betreft niet. Wat jou betreft wel?
Nou, ik vroeg me af, omdat de Telegraaf staat bekend en die mooie, forse, flinke chocoladeletters.
Zo is het.
Die grote koppen. Als een van de weinige kranten, misschien wel de enige krant in Nederland, gebruiken jullie die. Die schreeuwen je soms toe.
En terecht, soms is dat nodig. We hebben wel in de aanpassing van de vormgeving eind 2015... hebben we ook wat aan de chocoladeletters gedaan. En ik heb daarbij wel aangegeven, kijk, chocoladeletters zijn belangrijk. En ik vind ze horen bij de Telegraaf, horen bij de traditie van de Telegraaf. Is echt een kern van de onderdeel van onze uitstraling. En daar mag iedereen wat van vinden. Hè. Daar heb ik helemaal geen probleem mee. Als je dat helemaal niks vindt, nou ja, dan vind je het maar niks. Wij vinden het wel belangrijk, maar je moet het wel doseren. Dus de ene dag pakken we een iets kleinere letter uit de... Maar nog steeds een chocoladeletter, hoor. Ik zie je wat ongerust kijken. Yeah. Maar iets kleinere chocoladeletter.
Chocolade dan.
dan de andere dag. Maar het is
waarom is het essentieel om de massa te bereiken?
Nou, dat is onze vormgeving en de uitstraling vinden wij belangrijk. Omdat je met die opening krant wil je, en dat is ook de Telegraaf altijd geweest, en dat zijn we gelukkig nog steeds, je wilt gewoon het gesprek van de dag zijn. En je wil dat gesprek van de dag wil je domineren. Wat in de Telegraaf staat, daar praat men over. En
dat is een streven, en dat bereik je ook door dus flink aandacht op je te vestigen met die grote koppen op de voorpagina.
Ja, en een traditie speelt daar een aanzienlijke rol bij. Ik zeg daar wel meteen bij dat dit is in print. Inmiddels is ons online platform vele malen groter qua bereik. Dan moet je ongeveer een factor of ongeveer 7 keer meer bereik online hebben wij dan in print.
En daar zie je die letters niet, bedoel je?
Daar hebben wij ook een forse letter, maar dat is weer een andere vormgeving. Ja. Maar ook daarvoor geldt, en daar komen we misschien later nog op terug, de impact van print en de impact van online. Want je ziet die twee verschillende platformen die worden wel anders beleefd door mensen. Online is het ook wat vluchtiger. Daar hebben we natuurlijk ook door de dag heen wisselen we daar met onze openingen en de samenstelling op onze openingspagina. Mm-hmm. Maar wat in die papieren krant staat, want je zei net even terecht hoor, dat in de afgelopen 15, 20 jaar is die oplage gehalveerd van de Telegraaf. Overigens, alle media zijn fors naar beneden gegaan in print. Maar de impact van die voorpagina van de Telegraaf is nog steeds immens. Ja. En de chocoladeletter is daar wat mij betreft een belangrijk onderdeel van. Ja.
En over die voorpagina, ik heb me dus laten vertellen door mensen die veel meer weten van kranten dan ik, dat vroeger bij de Telegraaf de voorpagina moest altijd of een bekende Nederlander, of een dier, of een schaars geklede vrouw hebben. En het liefst een combinatie van de drie. Dus een schaars geklede vrouwelijke BN'er met een hondje.
Nou, dat laatste, dat ken ik niet. Wat wij wel altijd traditioneel hebben, en misschien heb je mensen gesproken die al bij de Telegraaf werkten voordat ik er kwam in de jaren 90. Wat wij altijd wel bij de Telegraaf hebben gehad en nog steeds hebben, is dat wij luchtig nieuws en zwaar nieuws willen afwisselen.
Ja, dus dat is die combinatie met de voorpagina. En onderaan zie je vaak zo'n één kolommer met een wat luchtiger onderwerp.
Ja, dat doen we bewust, omdat we vinden en ook merken, we doen natuurlijk lezersonderzoek, dat de Telegraaflezer die wil niet de hele dag, of als ze de krant van de mat pakken, alleen maar loodzwaar nieuws voor de kiezer krijgen. Dus je moet daar ook het nieuws van een lach en een traan. En luchtig en zwaar. Dus die afwisseling die is echt cruciaal.
Ja. Hoe doe je dat online dan? die afwisseling?
Nou, online hebben wij een luxe probleem. Want heb je op je portaal, wat zeg maar de digitale voorpagina, heb je veel meer posities dan je in de printvoorpagina.
Kun je veel meer kwijt?
Je kan veel meer kwijt en je kan steeds wisselen. En daar zit ook die wisseling in. En daarbij kijken we niet alleen naar luchtig en zwaar nieuws. En de laatste nieuwsontwikkelingen, daar is plek voor. Maar je kijkt ook naar, we hadden het er voor de uitzending even over, naar de data, die natuurlijk heel belangrijk zijn.
Ja, je liet zo'n portaal zien wat jullie hebben. Je kan ongeveer live zien welk artikel gelezen wordt, door hoeveel mensen, waar ze vandaan komen, hoeveel woorden ze tot zich nemen, hoe lang ze lezen. Het is echt rocket science als je ernaar kijkt.
Nou, dat is het dan weer.
Het is wel snel in mijn geval, hoor. Iets rocket science.
Nee, maar het is wel een beetje, ik voel me dan wel een beetje als een journalist in de snoepwinkel. Waar je bij de krant vroeger het gevoel had dat je succesvol was als je was uitverkocht in de winkels.
Heb je het goed gedaan?
De vrije verkoop, de losse verkoop. Dan dachten wij, nou, we hebben het goed gedaan. En nu kan je eigenlijk live meten of je aanslaat met de content die je brengt. En
wordt de krant daar ook of de krant, het merk, wordt het daar ook beter door, het journalistieke product?
Nou, ik wilde er wel één ding aan toevoegen. En dat klinkt technisch, maar wij zijn, zoals wij dat noemen, data geïnformeerd en niet data gedreven. Dus de data bepalen niet. Ik vind journalistiek blijft uiteindelijk een creatief proces. En de data moet je helpen om de juiste keuzes te maken. Maar de data zijn niet dwingend om te zeggen, oké, dit scoort en dat scoort minder. Dus we gaan stoppen met over politiek te schrijven. Ik wil niet zeggen dat dat niet scoort, hoor. Maar ik noem maar eens een voorbeeld. En we gaan alleen nog maar over
dierennieuws.
Dierennieuws of BN'ers schrijven. Ja. Zo werkt het niet. Ik vind, je hebt die mix heb je nodig. Je hebt ook niches nodig. De Telegraaf is juist een krant die op al die deelterreinen ook actief is. En dat willen we ook zeker blijven.
Maar, ik vroeg, wordt het product er beter door? Je zegt terecht, dit blijft een journalistieke afweging. Mm. Laat ons niet helemaal door de data leiden. Wat leer je er wel van waardoor het product verbeterd kan worden?
Nou, je krijgt wel meer inzicht over waar nieuwsbehoeftes van mensen liggen. Vooral waar kansen liggen die je anders misschien aan je voorbij laat gaan. Als een nieuwsbericht heel erg aanslaat, en soms verrast ons dat, dan kan dat aanleiding zijn om te zeggen, nou, we gaan er toch nog een achtergrondverhaal over maken, of een analyse over maken, of een vervolgstuk op schrijven.
Eigenlijk leer je publiek nog beter kennen, je lezers.
Ja, en zeker dat publiek, dat is ook interessant, waar wij zien dat in print, dat ongeveer 2/3 van onze lezers is 65 plus. Maar online is dat precies andersom. Dus je hebt ook een heel ander publiek met andere nieuwsbehoeftes. En daar moet je zorgen dat je daarop aansluit. En ik vind dat machtig interessant. En ik vind het prachtig om te zien hoe de redactie er heel goed in slaagt om steeds beter te snappen waar die nieuwsbehoeftes liggen. Ja. En
hoe verschillend die kunnen zijn.
Ja, en hoe je dat op verschillende platformen ook het beste kan etaleren en de mensen kan bedienen.
The Big Five. Art Rooijakkers.
We gaan het over corona hebben. Moet in dit journalistieke jaar corona. Ja,
vooruit er maar.
Ja, precies. Laten we dat dan maar eens even doen. Want de redactievloer, of de journalistiek draaide op volle toeren, ook bij jullie. Er was ook een enorme nieuwshonger bij lezers, bij mensen. We wilden allemaal alles weten. En tegelijkertijd was ook jullie redactievloer leeg. Wat voor jaar was dit journalistiek gezien voor de hoofdredacteur van de Telegraaf?
Nou, heel dubbel. Zoals je aangeeft, we hebben elke dag, want er wordt nog steeds in principe thuis gewerkt, maar er zit een kernploeg. Elke dag op de redactie. En dan moet je denken aan 20 tot 30 mensen die altijd op de redactie werken. Omdat ze op een cruciale positie zitten waarbij je ofwel direct contact moet hebben met collega's, ofwel je met apparatuur werkt die je niet op afstand of vanuit huis kan bedienen. Maar het overgrote deel van de mensen zit dus inderdaad vanuit huis te werken. Er zijn een flink aantal collega's die al ruim een jaar niet meer op de redactie zijn geweest. En dat is heel wisselend, maar vaak toch wel moeilijk voor collega's om toch wat geïsoleerd te raken. Kijk, journalisten die kunnen op zich goed zelfstandig werken.
Kunnen voor zichzelf zorgen.
Dat is toch ontslag. Maar als je zo lang niet meer op een redactie kan zijn, dan ga je toch aansluiting missen. Je gaat een stuk creativiteit missen in het overleg. Want overleggen via videoschermen is toch een andere, krijgt toch een andere dynamiek. Mm-hmm. Dan als je met de benen op tafel op de werkvloer zit. Dus dat zijn hele moeilijke omstandigheden. En gelukkig zijn die eindig en wordt het snel beter. Maar als ik ergens trots op ben, dan is het wel de enorme veerkracht die de redactie het afgelopen jaar heeft getoond. Waarbij ik echt dacht toen die eerste golf kwam. Van oké, het is nu corona. En daarna komt er de hele tijd niets. Maar op een gegeven moment heb je het verhaal verteld.
Ja.
Je nieuwsbronnen drogen op. Want er zijn geen recepties, geen congressen, geen bijeenkomsten. Nou, noem het allemaal maar op. En als ik dus ergens trots op ben, is die veerkracht van de redactie die er toch eens in is geslaagd.
Maar als
om nieuws te kunnen, nieuws te blijven brengen en met vanuit het eigen netwerk. Mm-hmm. Want je leert in zo'n omstandigheid wel dat als je als journalist je netwerk niet op orde hebt,
ja, dan ben je nergens. Nee.
Ben je weg.
En als we in die eerste golf eens kijken, want er is, het is deze week een paar keer voorbijgekomen, ook bij Harm Tazelaar, die sprak maandag gisteren, Marcel Geloof van de NOS.
Mm-hmm.
Uitzendingen zijn terug te luisteren, uiteraard. Er kwam voorbij kritiek op de coronaverslaggeving in de media, vooral in die eerste golf. Ik zag een uitspraak van jou bij Eva Jinek, dat je zei, ja, dat is eigenlijk misschien wel, dat is best terecht, dat je critici geen ongelijk gaf.
Ja.
Waarom vond jij het terecht dat de media worden aangepakt op die verslaggeving?
Nou, ik vind het sowieso gezond als je ook... Kijk, wij zijn altijd heel, heel makkelijk met onze kritiek richting anderen. Dan moeten we ook gewoon in de spiegel durven kijken. Mm-hmm. En ook kritisch zijn op onszelf. En eerlijkheid gebied te zeggen dat we daar iets minder, als journalisten iets minder goed
tegen.
Zijn we toch iets minder bekwaam in? Maar ik vond het in deze terecht, omdat wij ook zeker in het begin, maar nog steeds, maar zeker in het begin wel worstelden met onze positie, waarbij je zo afhankelijk bent van eenzijdige, onvolledige informatie van een overheid. In een tijd waar het sentiment in het land heel erg sterk is, wij moeten volgen wat er wordt gezegd. En als jij als krant kritisch bent, en we hebben een aantal onthullingen gedaan. Bijvoorbeeld over hoe de verpleeghuizen zijn vergeten in de eerste golf. Ja. De Telegraaf heeft dat als eerste onthuld. En later ook wat er allemaal mis is met de vele beloftes die onze minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge heeft gedaan. Want die was heel makkelijk in het strooien van beloftes. Maar als je ze ging controleren,
kwamen ze niet allemaal uit.
Nou, dat zeg je nog heel aardig. Ja. hij nam wel zijn loopje met de waarheid. En wat wij merkten, en ik vind dat ook een taak van een journalistieke organisatie om daar scherp op te zijn. Dat hebben we ook zeker gedaan.
Dan kwamen jullie met die onthulling en dan de reacties van het publiek?
Nou, dan merk je dat een deel van de lezers, die willen dat gewoon niet. Die willen,
het werd niet gewaardeerd.
Nee, don't rock the boat. En,
want we zitten hier met z'n allen in.
We zitten in de crisis en we moeten de overheid volgen, punt.
Neus dezelfde kant op.
Ja, en ik vond het interessant, confronterend. Dat is voor mij geen aanleiding om te zeggen, nou, dan doen we het maar niet, want zo werkt het niet. Je moet soms ook zelfs tegen in de richting van je eigen lezers wel
eigenwijs durven zijn,
zo is het. Maar wat ik er vooral moeilijk aan vond, is dat de informatiepositie zo gebrekkig was. En je voelde soms wel van, klopt dit wel? Maar je hebt geen andere bronnen. En ja, dan zit je in een situatie met al die persco's en de gestuurde informatie vanuit de overheid. Waarbij ik wel een ongemakkelijk gevoel kreeg dat we te dicht aanschurkten tegen het verhaal en de lijn die vanuit die overheid werd uitgedragen.
Met wie bedoel je dan de journalistiek in zijn algemeen, niet alleen de Telegraaf?
Ja, maar ik heb het nu even over de Telegraaf. Ja. Maar ik zag dat in algemene zin ook wel.
Ja, want onze columnist hier bij BNR, Marianne Zwagerman, die had maandag haar column en zij zei, ja, ik zag een gebrek aan zelfreflectie bij media. Hoezo zijn we als journalisten overvallen? Zo'n pandemie, daar werd al jaren over gesproken. Dus er is te weinig introspectie binnen de journalistiek. We hebben niet zitten opletten.
Nou, zoals je weet is Marjan ook columnist bij ons.
Precies.
Dus ik ken haar. Ongezouten mening. En dat is ook wat ik waardeer. Maar hier ben ik het dan weer niet mee eens. Het is niet iets waarvan wij zeiden, oh, dat kon je al jaren zien aankomen. Ik weet nog wel dat toen het in China opdook en wij onze correspondent naar Wuhan stuurden voordat het dichtging, want dat mocht toen nog. En zij wilde daar graag heen. Dus we hadden zoiets, nou, doe voorzichtig. Maar zij is daar dus gaan kijken. Toen hadden we nog echt wel het idee van, ja, dat dit is een lokaal van regionaal Aziatisch probleem. We hadden toen nog niet echt het idee, dit wordt ook in Nederland heel groot. Dat had niemand in die tijd. Bij mij gingen de alarmbellen eigenlijk pas af toen het in Italië opdook. Want toen had je wel zoiets, wacht eens even. Dit is wel even een andere kant van de wereld. Het gaat in Italië heel erg fout. En om onduidelijke redenen dook het daar zo groot op. Ja. En toen wist je wel van ja, als het daar zit, dan is het ook morgen of overmorgen. Ja,
we zijn het nu bijna vergeten. Maar mijn ouders komen uit Brabant. Dus er waren op een gegeven moment waren er hier in Nederland ook maatregelen voor in Brabant. Regionale maatregelen. En niet dan hier bijvoorbeeld in de Randstad. Ja. Terwijl alsof een virus dat uit China naar Europa weet te komen, dan wel bij de Maas of de Waal stopt. Denk nou, nu is het ver genoeg. Noordelijker gaan we niet.
En vergeet niet de communicatie van het RIVM in het begin. Toen het nog niet in Nederland officieel was opgedoken, waarin toch een hele berustende toon van nou, het loopt allemaal zo vaart niet.
Maar dat was het punt van Marianne Zwageman. Ja. Zij zei, luister, journalistiek rende te veel achter instanties aan omdat ze een informatieachterstand hadden. Maar heeft de journalistiek wel genoeg geïnvesteerd in journalisten die weten van de zorg, toch de tweede grootste zorg kostenpost van de overheid, die genoeg weten van wetenschap? Met andere woorden, was de journalistiek wel behept om met zoiets als dit om te gaan?
Nou, ik vind het een goede vraag. Ik denk het antwoord hierop is ja. Ik denk dat alle kranten goed investeren in journalistiek in dit deelgebied. Kijk, het verschil is een beetje. Kijk, Marianne heeft een mening, een uitgesproken mening. En daar is ze ook goed in. En dat is ook haar kracht. Maar tussen een mening hebben over iets en denken hoe de zaken zijn en feitelijk kunnen aantonen dat zaken naar links of naar rechts gaan, of weet ik veel, dat is wel even wat anders. En het probleem zat hem er niet zozeer in dat wij als journalistieke organisatie niet het gevoel hadden van klopt dit allemaal wel, maar dat we feitelijk niet konden onderbouwen dat wat er werd beweerd, dat dat niet klopte. En ik geef ook nog
een informatieachterstand in die eerste fase totale van de pandemie.
Totale informatieachterstand. Omdat, kijk, we kunnen wel van alles vinden, maar uiteindelijk zoek je als journalist, zoek je bij een verhaal, zoek je bronnen, experts die iets kunnen staven, die iets kunnen bevestigen, en zo bouw je een verhaal op. Maar als die experts er niet zijn, of dat niet willen bevestigen, of dat niet onderschrijven, dan kan je van alles vinden. Maar nou, dan heb je gewoon geen verhaal.
Nee. En nog een ander punt wat ook speelde tijdens deze hele pandemie waren die wekelijks in het begin en uiteindelijk wat de frequentie werd het ruimer, maar die persconferenties van Mark Rutte en Hugo de Jonge, die dan ook live werden uitgezonden door de NOS. We zaten met z'n allen in het begin te kijken, maar eigenlijk wisten we het allemaal al, omdat het allemaal al gelekt was vooraf.
Ja, dat vond ik dat. Nou, ik heb, zoals je zelf ook aangeeft, ik heb zelf jaren in Den Haag gewerkt, dus ik weet precies hoe
dat
werkt
dat?
Nou ja, dat is gewoon dat wat je doet. Is je wil niet op zo'n persconferentie het land in één keer laten schrikken met een het ging in de tijd dat het eigenlijk steeds minder
grote
mocht.
Boodschappen.
Grote kwade boodschappen. Dus dan masseer je de publieke opinie alvast een beetje in de richting van wat er gaat komen. En dat doe je door gericht de informatie alvast uit te zetten of te lekken. En dat is wat er gebeurt. Ik heb altijd, toen ik in Den Haag werkte als chef, altijd tegen mijn team gezegd, luister, het is helemaal niet erg dat je als politiek journalist wordt gebruikt door politici. Want iedereen gebruikt iedereen in die Haagse wereld. Ja. Maar het is wel cruciaal dat je weet waarvoor je gebruikt wordt. Dan kan je namelijk beslissen of je eraan mee wil werken. En ik vind wel dat in deze coronacrisis dat we soms wel iets te makkelijk als journalisten, want ik spreek dan in brede zin, iets te makkelijk zijn meegegaan of ons hebben laten lenen om dat verhaal te vertellen. Maar ik zeg je ook heel eerlijk, Art. Wij hadden, als wij een nieuwtje hadden op dat vlak en je wist dat een dag later die persco was, dan zeiden wij ook publiceren. Ja. Dus wij doen er ook aan mee.
Zo
hè?
Werkt het ook. We gaan er zo over verder praten. Ja. Over die dynamiek en ook over het toenemende geweld tegen journalisten en het veranderende medialandschap. Praat ik allemaal verder over met Telegraafhoofdredacteur Paul Jansen. Tot ziens.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Welkom bij het tweede half uur van BNR's Big Five. Deze week spreek ik met 5 hoofdredacteuren. Later spreek ik nog het morgen met Pieter Klok van de Volkskrant en met Corine de Vries van het Mediahuis. En vandaag de gast Paul Jansen, hoofdredacteur van De Telegraaf. De Telegraaf krijgt regelmatig volgens mij te maken met bedreigingen, met geweld. Dat is niet van de laatste tijd zo, dat is al langer zo. Want in 2018 ramde een bestelwagen het Telegraafgebouw. En sindsdien is het aantal bedreigingen alleen maar toegenomen, begrijp ik. Klopt dat?
Nou, het is helaas een fenomeen waar wij ook al voor 2018 mee te kampen hadden. Maar we zien wel dat het inderdaad qua intensiteit heftiger lijkt te worden. Ook met name op sociale platformen. Waar mensen zich kennelijk veilig wanen om maar van alles te roepen als ze het ergens niet mee eens zijn, inclusief bedreigingen. En wij hanteren daar ook een zero-tolerance beleid. Dus als er een verslaggever van de Telegraaf bedreigd wordt en wij hebben enig vermoeden dat het aangifte waardig is, dan doen we altijd aangifte. Dus alles wat richting een strafrechtelijk vergrijp gaat in bedreigende zin, daar doen we aangifte van.
Ja. Heb je een idee hoe het komt? Wat de verklaring is voor het feit dat het toeneemt, ook in heftigheid?
Ik weet het niet. Ik niet echt. Ik kan alleen maar gissen. En ik denk dat je ziet ook door de opkomst van sociale media, hoewel dat een fenomeen is wat natuurlijk al een tijdje gaande is, maar wel dat de lontjes korter worden. Corona helpt daar ook niet bij. Maar er worden.
Want waar krijgen jullie bijvoorbeeld mee te maken, telegraafjournalisten? Met bedreigingen?
Nou, wij antisemitische bedreigingen als Joodse collega's van ons zaken schrijven, zoals nu recent ook weer over het conflict tussen Hamas en Israël. Wij krijgen als wij wij zijn kritisch op het asielbeleid en migratie en de identiteitspolitiek en de cultuuroorlog, hè, zoals we dat noemen in rond Nederland. Ja, daar vinden mensen ook wel van. En dat mag, hè. Ik juich dat toe, maar hou het wel in het redelijke. Maar er worden helaas ook ernstige bedreigingen geuit. Er is voor een verslaggever van ons een keer een begrafenis besteld. Die werd gewoon met offerte en al benaderd. Van, ik hoor dat dit en dat. En zeiden, ja, maar ik ben helemaal niet dood. Maar weet je, en het is bijna grappig, maar wel...
Ook intimiderend.
Heel intimiderend. Of je krijgt het bericht van, ik kom u waarschuwen, want ze komen naar uw huis. En ze gaan achter uw kinderen aan. En ik doe het zelf niet, hè. Ik kom u alleen maar waarschuwen. Maar weet dat ze naar u... Weet je, dat soort dingen. Ja. En nou, zo kan ik nog wel even doorgaan.
Gaat dat ook dan richting de hoofdredacteur van de Telegraaf?
Ik vrees dat niemand hiervan is uitgesloten. Maar het ernstigste wat wij, waar wij helaas al een lange tijd mee te maken hebben, is natuurlijk de bedreiging aan het adres van John van de Heuvel. Die al enkele jaren niet meer zonder zware beveiliging van de DKDB, waarbij ik wel wil zeggen dat ik het zeer erkentelijk ben dat de overheid die beveiliging zonder morren beschikbaar stelt. Mm-hmm. Al die tijd. Het is helaas noodzakelijk. En ik heb buitengewoon groot respect voor de manier waarop John als professional en als mens in deze zeer moeilijke omstandigheden zijn werk blijft doen. En zeer gemotiveerd zijn werk blijft doen. Want het is niet niks, hè, als je gewoon als altijd met beveiliging moet leven. Ik ken maar één andere figuur in Nederland, één andere persoon die dat heeft, en dat is Geert Wilders. Mm-hmm. En ik noem het hier ook even.
Op dat niveau zit de beveiliging ook.
Ja, ik noem het hier ook even, omdat het risico bestaat. Dat hebben we natuurlijk in Den Haag ook gezien bij Geert Wils. Dat er een soort berusting komt. Dat iedereen het maar normaal gaat vinden. Dus dat zeg ik ook tegen bewindspersonen als ik ze spreek. Dit is niet normaal en wij moeten dit blijven adresseren. Dat het niet zo kan zijn dat journalisten die gewoon hun werk doen en een cruciale rol spelen in deze democratie, wat mij betreft. Hè, want pluriforme media maken daar een essentieel onderdeel van uit. Dat die bedreigd worden en op een manier dat ze moeten vrezen voor hun leven. Mm-hmm. Het is hier toch niet Colombia of Sicilië? Het is echt ongelooflijk. En dat doe ik misschien Colombia en Sicilianen mee tekort inmiddels. Ik vind dat angstig. Ik vind het heel zorgwekkend. Dit komt natuurlijk uit criminele hoek. Maar we zien ook van een hele andere orde. Bij betogingen, het was een betoging in Hoorn vorig jaar tegen, in het kader van die beeldenstorm had je toen een reeks betogingen.
Precies, daar is ook een beeld omver gehaald, ja, was de bedoeling.
En daar is dus ook een verslaggever van ons gewoon mishandeld. En je ziet steeds vaker dat mensen de pers als vijand zijn gaan zien. En dat gaat verder en breder dan bij coronaprotesten.
En in heel deze analyse die je geeft over dit komt de sociale media, de corona, heb ik één woord niet gehoord, is polarisatie. En dat is een woord dat ik wel hoorde van de NOS-hoofdredacteur en ook van de hoofdredacteur van het RTL-nieuws. Is het toeval dat de hoofdredacteur van de Telegraaf, van de chocoladeletters, dat woord dan niet in de mond neemt?
Nee. Ik weet namelijk niet of het...
Jullie dragen bij een polarisatie. Toen zei je ja met die chocoladeletters.
Nou, ik denk wel dat als wij onthullingen doen over bijvoorbeeld het achterhouden van asielcriminaliteit. Daar hebben we enorm voor moeten vechten om die cijfers naar buiten te krijgen. Aanvankelijk werd gezegd, die zijn er niet, wordt niet bijgehouden. Toen hebben we procedures gestart. Toen bleken ze er wel te zijn. Nou, uiteindelijk hebben we dat kunnen publiceren. En toen kreeg je natuurlijk de zaak met toenmalig staatssecretaris Harbers, die onder het kopje overig 1000 gevallen van zware criminaliteit even probeerde weg te moffelen. Kijk, op het moment dat wij dat onthullen, maak ik me geen enkele illusie dat je bijdraagt aan polarisatie. Omdat een deel van de mensen die dat nieuws tot zich nemen, daar niet van zullen zeggen, oh, wat is het hier toch een gezellige multiculturele samenleving en kom allemaal maar binnen. Nee, daar krijg je een reactie op van een deel van de samenleving, dat ze zal zeggen, en nu is het genoeg en de deur moet op slot. Ik vind dat alleen in dat geval niet erg om te polariseren, want het dient wel een maatschappelijk belang. En polarisatie kan nuttig zijn. Het kan ertoe bijdragen dat mensen bij de les blijven. Dat mensen het kan discussies aanwakkeren die gevoerd moeten worden, die anders vanwege bijvoorbeeld politieke correctheid, wat we heel lang in de tijd voordat Pim Fortuyn opkwam hebben gezien, waren een aantal zaken hier in Nederland gewoon volstrekt onbespreekbaar.
Zoals bijvoorbeeld dit soort criminaliteitscijfers.
Dit soort zaken waren
dus moeten die openbaarheid komen. Dus gaat de Telegraaf erachteraan, zeg je. En ja, dan dragen we maar bij een polarisatie, maar het is journalistiek nodig.
Juist, zo is dat.
Ja. Ja. En tegelijkertijd, we hadden het over die chocoladeletters, is er een maatschappelijk debat dat op scherp staat. Dat merk je. Dat leidt dus ook tot een klimaat waarin bedreigingen aan de... ik weet niet of is het dagelijks eigenlijk? Komen ze dagelijks binnen bij jullie?
Nou, laat ik het niet kwalificeren, want dan gaan mensen...
Nee, maar misschien... in ieder geval de regelmatig bedreigingen van ernstig tot minder ernstig, structureel komen ze binnen. Wat is dan de verantwoordelijkheid als hoofdredacteur van de krant voor jou in daarin?
Ja, laat ik eerst vooropstellen. We hebben natuurlijk eerder tijden van polarisatie gehad. Denk aan de jaren 60, jaren 70.
Uiteraard.
Er is, voor zover ik weet, bij de Telegraaf ook nog wel het nodige gebeurd in die tijd. Zelfs heel ernstig, hè? Denk aan de Telegraafrellen. Toen we nog op de Nieuwezijds Voorburgwal zaten. Wat toen voor geweld is gebruikt. Vanwege een verhaal wat de Telegraaf destijds, een artikel wat de Telegraaf schreef over een dood van een demonstrant.
Ja, dus het is niet nieuw, wil je maar zeggen. Maar nu ben jij de hoofdredacteur. Het is wel dus wat is je verantwoordelijkheid hierin?
Het is qua intensiteit wel erger geworden. Maar wat ik eigenlijk wil zeggen is dat polarisatie is van alle tijden. Maar ik zie de component bedreiging en de pers is de vijand. Dat neemt wel substantieel toe. Kijk, als hoofdredacteur en moet je waken voor de veiligheid van je mensen. Dat staat boven alles. En tegelijkertijd moet je zorg dragen dat je als journalistieke organisatie je werk goed blijft doen.
Ja, en Marcel Gelaus had het bijvoorbeeld over het chilling effect. Die zei, ja, wat er gebeurt is dat sommige onderwerpen die raak je liever misschien niet meer aan. Hij had het ook over dat zijn verslaggevers bij bepaalde demonstraties op afstand moeten blijven, omdat ze anders niet veilig zijn. Ze halen logo's van hun plopkappen en wagens af. Dus op die manier zijn zij daarmee bezig met de veiligheid van hun medewerkers.
Ja, kijk, als het nodig is, sturen wij ook een beveiliger mee. Dat hebben we recent moeten doen. Dat heb ik nog niet eerder meegemaakt, dat nodig is. Dus daar letten wij erg op. Er zijn ook omstandigheden waarbij je inderdaad niet met een zichtbare plopkap gaat staan filmen. Als journalist kan je iets sneller wat anoniemer zijn dan als je daar met een videocamera staat. We hebben natuurlijk ook een videoredactie die aanwezig is bij grote gebeurtenissen. Maar ik vind de veiligheid van mensen vind ik echt voorop staan. Tegelijkertijd moet je soms wel een principieel punt trekken. En dat doe je in overleg met je verslaggevers. Je zal bijvoorbeeld zien dat onze crime reporters, John van Heuvel, Mick van Wely, hebben zich niet laten intimideren. En dat was ook de openingskop na de aanslag op het Telegraafpand.
Wij zwijgen
nooit.
Nooit was het inderdaad.
En dat punt moet je dan ook wel maken. Maar dat is niet gratuït, weet je. Dat is wel, dat doet wel iets met je als hoofdredactie, maar ook iets met je als journalistieke organisatie. En alle collega's van de andere afdelingen die ook daar werken naar dat kantoor moeten denken van, ja, maar wacht eens even, wat gebeurt hier? Maar op dat soort momenten vind ik het wel belangrijk. En dat je de rug recht houdt.
Ja, en wat nou, want het is knap om de rug recht te houden als die begrafenis van die collega die besteld was, wat nu nog een intimidatie was, straks echt is.
Ja, maar daar ga ik niet op speculeren.
Kijk, het is wel iets waar je rekening mee moet houden, blijkbaar in dit klimaat. Dus je hebt een verslaggever die nu beveiligd wordt dagelijks.
Ja.
Omdat zijn leven in gevaar is.
Ja. Ja, dat is ongelooflijk. En wat daar altijd voorop staat, is de positie van die verslaggever. Dat vind ik belangrijker.
Hoe bedoel je dat?
Nou, kijk, wij zullen als een verslaggever zegt, ja, als we dit verhaal publiceren, dan heeft dat voor mij. En ik wil dat niet, dan ga ik dat niet overroelen. De positie van de verslaggever staat altijd voorop. En de veiligheid van de verslaggever. Het is de grote frustratie van elke hoofdredacteur als je er niet in slaagt om de veiligheid van je verslaggevers te garanderen. En dat er dus permanente bewaking nodig is. Dat heeft zo'n ongekende impact op het leven van die persoon. Maar ook van mensen om hem heen. En ook op de krant. Ja, dat is echt gigantisch.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Je luistert naar BNR's Big Five van de hoofdredacteuren, met vandaag de gast Paul Jansen, hoofdredacteur van De Telegraaf. En onze gasten stellen elkaar kettingvragen. Gisteren hier dus Marcel Gelouw, hoofdredacteur van NOS Nieuws. Die had deze vraag voor jou.
Google en Facebook trekken ook in Nederland heel veel geld uit de advertentiemarkt. Gaat wel om een miljard of meer wat ze daar samen uithalen in Nederland. In Australië leidde die discussie tot de vraag of je van Google zou mogen vragen dat ze de journalistiek betalen. Hè? Niet de publieke journalistiek, maar de private journalistiek. Mm-hmm. Dat liep heel hoog op. Zover dat Google zelfs op een gegeven moment dreigde zijn zoekmachine weg te halen uit Australië. Zover is het niet gekomen. Maar ik vraag me af of Paul vindt, als het gaat om het verder versterken van de journalistiek, of op die manier in Nederland ook een discussie gevoerd zou moeten worden over of je meer van de big tech zou mogen vragen in het ondersteunen van de journalistiek. Of die vindt dat soort Australische aanpak of denken, of we die discussie in Nederland ook zouden moeten beginnen, en of dat ook zou moeten, of hij daar behoefte aan heeft en dat het verstandig vindt.
Dat is een hoofdredacteur, hè? Dus dat zijn geen bondige vragen die je krijgt.
Nee, Marcel is een slimme man. Dus want wij hebben hier namelijk wel vaker discussies over. Want ik vind dat de NOS doet aan journalistieke concurrentievervalsing.
Journalistieke concurrentievervalsing nog wel. Vertel.
Nou, we hebben vaker discussie over het feit dat in Nederland de publieke omroep, die natuurlijk met gemeenschapsgeld wordt gefinancierd, op geen enkele wijze begrensd wordt, zoals dat bijvoorbeeld in Duitsland en in België wel gebeurt. Het is toch opmerkelijk dat de site van de NOS niet een beeldgedreven site, maar een woordgedreven site. De NOS, dat mag bijvoorbeeld in Duitsland niet. De NOS maakt long reads. En ik vraag me dan af, ja, welke publieke taak dient dat dan eigenlijk? Nou goed, we hebben daar dus discussie over.
Welke publieke taak dient dat? Is journalistiek. Er wordt dan journalistiek bedreven en gegeven aan het publiek, dat meebetaalt aan die publieke omroep.
Precies, maar uiteindelijk gaat het erom. En dat heb ik ook tegen de dames en heren in Den Haag gezegd. Want we zijn wel met de hoofdredacteuren ook in Den Haag de boer opgegaan.
Als de politici jullie gebruiken, dan moet het ook andersom kunnen bedoelen.
Zo is dat. Nee, kijk, waar het om gaat is dat ik vind dat politici hebben altijd mond vol over pluriforme media en hoe belangrijk het is. Maar in een situatie waarbij die pluriforme media onder druk staan met hun inkomsten, zeker de afgelopen jaren, kan je dat niet blijven beweren als er tegelijkertijd een belangrijke concurrent in het zadel wordt gehouden, de NOS, zonder enige beperking, die met ons concurreert. Kijk, om een voorbeeld te noemen. En Marcel wijst dan altijd van, ja, maar wij zijn helemaal niet jullie grote gevaar, want dat is Google en Facebook.
Dat was ook een van de stellingen aan het begin van de uitzending, hè?
Ja, kijk, en waar het om gaat is je moet het volgens je, hè, want de NOS of Marcel zegt dan altijd van, ja, maar die vreten al je advertentieinkomsten weg. Even voor jouw begrip. De inkomsten van de Telegraaf komen voor 20% uit advertentieinkomsten en voor 80% hè, uit abonnementen. 80%. Die abonnementen, alles wat wij daar melden, gaat met name natuurlijk ook online. Dat heet premium. Dus het zit achter een betaalmuur. Mm-hmm. Als wij een verhaal hebben wat wij achter een betaalmuur zetten en de NOS vindt het interessant, dan doen zij, even gechargeerd, copy-paste. Neem het verhaal over, zetten er één keer in, dit meldt de Telegraaf, en zetten het verhaal gewoon open en gratis op hun site. Dat kost ons abonnement. Wij hebben daar last van. Ik vind dat dat...
Want de last is dat mensen dan denken, ik hoef geen abonnement op de Telegraaf meer te nemen, als ik het toch al bij de NOS lees.
Het verhaal waarin de Telegraaf heeft geïnvesteerd, journalistiek heeft geïnvesteerd, waarin we graafwerk hebben gedaan, wordt gewoon één op één overgenomen door de NOS. En die hebben geen betaalmuur. Kijk, het AD neemt ook verhalen van ons over en vice versa. Maar die hebben een eigen publicatiestrategie, is ook een commercieel bedrijf en hebben ook een betaalmuur. Mm-hmm. Waar ze natuurlijk hun eigen keuzes in maken. En ik vind het onwenselijk. In een medialandschap waarbij er steeds wordt beweerd dat die pluriforme media zo belangrijk zijn, dat als wij allemaal op zoek zijn naar dat nieuwe verdienmodel, en dat nieuwe verdienmodel zit in de digitale werkelijkheid, op die vluchtheuvel, de digitale vluchtheuvel, dat de eerste concurrent die we daar tegenkomen is de NOS.
Die daar staat.
Maar... betaald met belastinggeld.
Ja, maar dan zegt de NOS, zegt Marcel Geloof, wij hebben een publieke taak. Wij zijn er van iedereen, voor iedereen. Wij dienen een heel publiek te bereiken. En er is nou eenmaal een heel groot deel van het publiek dat wij niet meer bereiken met onze traditionele lineaire televisieuitzendingen.
Ja, maar ik verwijt het Marcel ook niet zozeer. Ik verwijt het de politici die dit mogelijk mogen maken.
Jammer, anders hadden jullie een leuke fiti tussen twee hoofdredacteuren.
Kijk, Marcel pakt gewoon de ruimte die hij krijgt. En dat zou ik ook doen als ik hem was.
Maar de politiek zou dat moeten beperken zoals ze... en je gaf een voorbeeld zoals ze dat in Duitsland.
In Duitsland is die publieke taak beperkt. In België is die publieke taak...
Op wat voor manier?
Daar mag niet een woordgedreven website in de lucht worden gehouden.
Woordgedreven, dus ze moeten daar vooral video's plaatsen. Dat zou de NOS dan moeten doen in jullie ogen.
In ieder geval niet... Kijk naar de site van de NOS, dat is met name in tekst. Dus het gaat om artikelen in tekst. En dat gaat heel ver. Ik begrijp gewoon
dat
niet...
Gaat heel ver?
Nou ja, omdat ik niet begrijp welke publieke taak er wordt gediend... als de NOS in het weekend hele lange leesverhalen maakt in tekst... terwijl alle dagbladuitgevers dat ook doen. Uiteindelijk concurreren we allemaal om de aandacht van de lezer. Die lezer heeft maar 24 uur in de dag. Mm-hmm. En elke minuut dat hij een, wat ik dan even noem, een longread bij de NOS aan het lezen is, zit hij niet bij de Volkskrant, niet bij de Telegraaf en niet bij het AD.
Maar toch spreekt hij niet de hoofdredacteur van een krant die zijn oplage dus ziet afnemen? Van de papieren oplage hebben we het even over.
Ja, ik heb je uitgelegd dat onze oplage stijgt.
Er zat een bonus, maar
ik ben volstrekt niet objectief in deze. Natuurlijk dus, niet. Ik ben toch partij?
Ja, maar je bent ook journalist. Dus je zou toch ook het belang van goede journalistiek hoog in het vaandel moeten hebben. Je lijkt nu alleen voor je eigen winkel te pleiten.
Nee, ik ben hoofdredacteur van de Telegraaf, niet hoofdredacteur van de NOS. Mm-hmm. Maar ik vind dit al heel lang. En ik vind het ook...
Het gaat ook diep, zie ik aan je. Het zit diep, ja.
Ja, het is radio, maar dat mensen... Ik lach nog steeds, dus dat mensen niet denken dat ik hier met een rood hoofd...
Nee, je staat nog net niet te stampvoeten, maar het scheelt niet veel.
Nou, kom op zeg. Maar ik vind het wel een heel principieel punt. En daarom maak ik me er druk om, omdat die politici die allemaal de mond vol hebben over hoe belangrijk het is dat die pluriforme media er zijn, ja jongens, dan denk ik boter bij de vis.
Ja, en dat betekent dus dan ook inperken wat de NOS doet.
Ja, de journalistieke taak van de NOS zou moeten, met name in het digitale domein, zou moeten worden ingeperkt.
Ja, dus die vraag van Marcel Geloof over Google en Facebook, die hebben we op deze manier beantwoord. Dan kijken we meer naar de NOS. Wat ook een thema is met de hoofdredacteuren die ik deze week spreek, is de houdbaarheid van een hoofdredacteur. Hoe lang gaat een hoofdredacteur bij de Telegraaf mee?
Poeh, nou dat kan wisselend zijn, maar lang. Ik weet niet of ze zo lang meegaan als bij RTL.
Nee, 22 jaar zit hij daar nu, Harm Tazelaar. Ja. Hij zit al sinds 2015.
Ja,
dus dan zit je nu in je 7-year itch.
Nou, bedankt.
Ja, dan begint het te jeuken.
Gaat
het
op... volgend jaar pas. Hè? Ja. Dat is,
mensen, hier journalisten kunnen niet rekenen, ik ook niet. Nee, dat blijkt me weer, ja.
Dus ik heb nog wel een klusje te doen.
Ja?
Ja.
Want wat moet er nog de komende jaren onder jouw hoofdredacteurschap gebeuren?
Nou, ik vind dat we we zijn op de goede weg richting de digitale transitie. Maar er zijn nog echt zoveel stappen te zetten. Denk aan de personalisatie van nieuws. Wat natuurlijk heel interessant is. Hoe ga je daarmee om? Hoe ver wil je dat doorvoeren?
Dat iedereen min of meer zijn eigen krant krijgt online. Dat bedoel
nou, nee, maar je kan wel met in voorkeuren kan je het wel aanpassen. Ja. Ik vind dat je heel erg moet oppassen dat je te rigide doorvoert. Want dan gaat iedereen zijn eigen bubbel leven. En dat gevaar is er al vandaag de dag. En dat zou dan nog extremer worden. Maar je kan bijvoorbeeld op bepaalde interesses. Kan je met nieuwsbrieven kan je daarop focussen. Maar ook op je nieuwsaanbod, op je site en in je app. Zou je aan de hand van de voorkeuren van mensen. Zou je bijvoorbeeld, als iemand bijvoorbeeld niet geïnteresseerd is in voetbal, maar wel in tennis, nou, dan kan je er toch voor zorgen dat je online mensen die die voorkeur hebben aangegeven dat je die meer tennisberichten laat zien en wat minder voetbal. Ja,
en dat is dan een slag die je kan maken de komende jaren.
Het is maar één voorbeeld, maar je kan natuurlijk met personalisatie van nieuws kan je op vele manieren kan je daar volgens mij enorm aan impact en relevantie toenemen. En nou, voor de rest is iedereen met audio bezig. We weten nog helemaal niet waar dat stopt.
Hartstikke leuk audio.
Ja, dat hoef ik jou inderdaad niet uit te leggen. Wij zijn er nog aan het ontdekken, maar dat is fascinerend. Op video. Daar zijn we natuurlijk al vroeg begonnen. Ja. Daar zijn we ook groot. Maar dat staat ook niet stil. En ja, voor het overige zien wij... We weten niet wat de technologische ontwikkelingen gaan brengen. Maar wij zien wel dat de nieuwsconsument erg in beweging is.
We moeten dus nog snel iets doen. Ik ga je onderbreken. Ja. Want morgen hebben we hier Pieter Klok te gast. Jouw collega hoofdredacteur van de Volkskrant. Die mag jij dan weer een kettingvraag stellen.
Ja.
Wat zou je van hem willen weten?
Nou... Een beetje aansluitend op waar wij het net al over hadden. Dus print staat onder druk. En mijn vraag aan Pieter is... denk jij dat er over 10 jaar... nog 6 dagen in de week een papieren krant bij de mensen wordt thuis bezorgd? En vind jij dat bij het antwoord op de vraag... die in de uitgeefwereld al wel een tijdje gaat... in Amerika zien we ook dat er een aantal kranten zijn... die niet meer 6 dagen per week verschijnen... of 7 dagen, hangt een beetje van het land waar je zit... Maar vind je dat bij die afweging alleen een kostenbatenafweging moet worden gemaakt? Of ook bijvoorbeeld journalistieken?
We gaan het ervoor leggen morgen. Pieter Klok, de hoofdredacteur van de Volkskrant. Eigenlijk had ik nu willen weten wat Paul Jansen, hoofdredacteur van de Telegraaf, daarop zou antwoorden, maar we zijn er de tijd heen.
Nou, daar kan ik heel kort over zijn. Dat mag nooit alleen een centenkwestie zijn.
Oké, nou dan hebben we dat antwoord nog binnen. Dank voor de komst vandaag. Paul Jansen, hoofdredacteur van de Telegraaf.
Graag gedaan.
Ik zeg nog snel tegen de luisteraars dat onze aflevering natuurlijk terug te luisteren zijn in de BNR-app en op bnr.nl. En dat nu Iwan Verrips op deze zender te horen is met BNR Breekt. Tot morgen.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.